Allemaal welkom op deze ouderenmiddag. Voordat zo de dominee komt, zal ik er vast wat mededelingen doen. Deze middag van indeling gaat ietsje anders. En dat is op verzoek van meneer Pater, dat u te veel indrukken van de presentatie in één keer zou krijgen. We hebben besloten na het zingen van de psalm van de meditatie gelijk met de presentatie te beginnen. En goed, het eerste half, eerste gedeelte, het kleinste gedeelte, en dan doen we half in koffie drinken als u niet erg vindt. Geef wat meer voor uw rust om de beelden in u op te nemen en ja goed, er wat van mee te nemen. Het tweede is, u hebt in het kerkblad misschien wel gelezen onder de verantwoording van de financiën, even voor u om er duidelijkheid aan te geven. We hebben 2 jaar geleden deze middag in samenwerking met de dominee zo opgezet dat er ook een tweede gedeelte is. Dat we een keer meer in een jaar hier eten. Goed, niets gaat er van de wind, hebben we toen ook besproken. Het zijn jullie middagen, het is jullie geld wat je geeft in het busje. Dat willen we ook aan deze middagen besteden. Dat kan je rechtstreeks bij de kerkraad brengen, nou dan gaat het op de grote hoop. Toen heeft de dominee gezegd, Bart, jij nodigt die mensen uit, die moeten betaald worden. Eromheen van bij de koffie, met eten, daar houden we een aparte kas voor bij. Als u het wil inzien, mag u altijd bij me langskomen. Ik hou er een kasboek op bij. Wat er hier die middag opgehaald wordt, dat boek ik in dat kasboek. Vervolgens wordt er van betaald de spreker. En dat is een vast bedrag voor mensen uit de gemeente met een boeketje bloemen. Degene die het voor een mooi redelijk bedrag hier van buitenaf komen doen, die kregen ook een bloemstukje. U merkt ook wel eens, dan is er iemand die houdt hier een presentatie. Die krijgt geen bloemetje. Ik moet eerlijk zeggen, dat zijn dure mensen. Ik vind, nou, die krijgen dat gewoon niet. Die hebben gewoon die middag berekend. Het is uw geld. Die worden daar gewoon voor ingehuurd. En ik neem mijn petje ervoor af als er mensen zijn die van een hele andere overtuiging zijn. Dat ze heel de middag meebeleven, ook met de meditatie. Dat is uiteindelijk niet verplicht. Maar dat wordt eruit betaald, dus die spreker. En dan blijft er een bedrag over. Ik moet eerlijk zeggen, na 2 seizoenen heb ik de kas opgemaakt. Ik zeg, nou, ik vind het onverantwoordelijk dit in huis te houden. Dus u hebt in het kerkblad kunnen lezen, ik heb €500 aan de kerkraad mogen afdragen. Dat is voor die 2 seizoenen goed een einddekkend voor de kosten die eraan zijn. Als we hier eten met z'n allen ieder jaar, goed 3 keer. En dus dat vind ik gewoon fijn dat u niet denkt van, oh, wat brengt dat hoop op 1 keer. Het is echt opgespaard van u. En ik heb de rekeningen gezien, die dien ik in bij de kerkraad, met de bonnetjes erbij wat alles kost. Het is een beetje dan kostendekkend. Ik ben blij dat het zo gaat. Ik hoop dat u aan de vrijwillige bijdrage zo denkt. Maar dan weet u, dit is een afdracht van 2 jaar. Omdat ik gewoon vond, die kas wordt te veel. En ik vind het onnodig dat bij mij te houden. En het is uw geld. Dominee, ik heb net gezegd, de indeling van de middag ietsje anders op verzoek van meneer Pater. Of u na de meditatie gewoon de psalm laat zingen. En dan gaat meneer Pater gelijk het eerste gedeelte doen. En dan half in drinken we koffie. Omdat er dan te veel beelden misschien gepresenteerd worden om mee te nemen. Ja?
Goedemiddag allemaal. Ik stond buiten in de schuur, 1 minuut of 5 te wachten, want het begon toen net te regenen. En toen begon nog harder te regenen. Toen was ik bezig een regenbroek aan te trekken, die we in de schuur hebben liggen. Toen dacht ik, nu houdt het een beetje op. Nu waag ik het er maar op. Maar ik ben blij dat ik er nu ben. We wonen toch in een prachtlandje, hè? Zeker, daar wonen we zeker. Goed. Laten we met elkaar beginnen met het zingen van Psalm 77, de versen 6 en 8. Psalm 77, 6 en 8. En er is vast iemand die orgel kan spelen. Natuurlijk. Piet, fijn dat u dat doet. 77, 6 en 8. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. We hopen te mediteren over de weduwe van Zarfat. En dan ook de nood waarin Elia was. En dan kunnen we ook denken dat deze woorden daar ook van toepassing op zijn. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten voor het land Israël toen, ten tijde van koning Achab. En ook Elia in zijn nood, dat hij onderhouden moest worden in de hongersnood en ook die weduwvrouw. Maar dat zingen we Psalm 77, 6 en 8. En wat we gezongen hebben, gij hebt uw roem groot gemaakt bij het heidendom. Daar mogen we ook iets van zien in de geschiedenis wat we nu met elkaar willen lezen uit 1 Koningen 17. Dat daar een weduwvrouw was, een heidin. Maar zij heeft de grootheid van de God van Israël leren kennen. 1 Koningen 17. We lezen de versen 1 tot en met 14. en Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Agab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende, maak u op en ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. En als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide, haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide, haal mij toch ook een bete broods in uw hand. Maar zij zeide, zo waarachtig, als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar, vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij dien hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Het zijn met name deze laatste vier versen waar wij over willen mediteren nu met elkaar. Zullen wij samen de Heere bidden? Heere, wie is toch een God als Gij, groot van macht en heerschappij? Heere, Gij hebt uw roem groot gemaakt bij het heidendom. En zo mogen wij dat lezen en zingen in de psalmen, maar we mogen dat ook opmerken in het gedeelte dat we nu gelezen hebben. Heere, geef dat wij daar met aandacht en ontzag over mogen nadenken. Als wij daar zo meteen over willen mediteren, Heere, wil onze harten opwaarts heffen tot u in de hemel. En geef dat er stichting, dat de vertroosting en vermaning gevonden mag worden, ook uit deze enkele verzen van uw heilig woord. Wat een voorrecht dat wij hier samen mogen zijn, over mogen nadenken. Wij danken u voor de vrijheid die wij hebben in dit land, en dat wij niet als vluchteling weg hoeven te rennen voor vijanden en voor oorlogen en voor bommen. Heere, wat een zegen dat u het ons geeft. Nee, wij verdienen deze zegeningen niet. We hebben toch ook tegen u overtreden, toch op velerlei wijze, ook vandaag weer, deze dag dat nog niet eens over de helft is. Wat hebben we toch nu alweer tegen u misdreven, wanneer wij nadenken over het feit dat wij u behoren lief te hebben met alles wat wij hebben, dat we onze naasten behoren lief te hebben als onszelf. Heren, daarin schieten we toch schromelijk tekort, elke dag opnieuw. En zo bidden wij het u, Heren, ga niet met ons in het gericht, maar zie ons aan in dat volkomen werk van uw heerlijke Zoon, de Heere Jezus Christus. Heren, wij bidden u, gedenk hen die thuis meeluisteren, bedouw hen met uw zegen. Gedenk in ieder van ons hier. We bidden u ook voor de spreker hierna, die ons een onderwerp zal inleiden. Geef hem daar ook uw zegen over, want wij zijn toch in alles van u afhankelijk. Voor lichaamskracht en uw zegen is nodig. Heere, hoor ons gebed. Doe weg onze zonden. Wees ons goed en nabij om Jezus wil. Amen. Dus u kent dit gedeelte in het verleden, hebben we er ook bij stilgestaan wat maanden geleden, over Elia aan de beek Krit, bij de weduwe te Zarfat. Daar willen we dan nu over denken, hoe dat ging. Want u weet dat Elia getuigd heeft tegen koning Ahab dat er geen regen meer zou komen op zijn woord. Dus Elia heeft voorbeden gedaan dat er geen regen meer zou komen. Opdat er straf zou komen. Opdat er verootmoediging zou komen onder het volk. Opdat zij tot bekering zouden komen. Daar ging het om. En Elia was een trouwe knecht van de Heer. En toen heeft de Heer ook Elia beschermd. En toen moest Elia naar de beek Krit toe. En daar kon hij zich verbergen. En daar gebeurde het wonderlijke, dat de raven zouden hem eten brengen. Raven, dat zijn roofvogels. Maar de Heere keert de orde om. En deze roofvogels gaan voor zijn knecht brood en vlees brengen. Elke morgen en elke avond. En hij kon drinken uit de beek. Maar ondertussen ging de droogte wel door. En ondertussen daalde het waterpeil van de beek Krit, totdat Elia niet meer drinken kon. Dat was toch een pijnlijke zaak. Elia zal ook wel gedacht hebben, hoe moet het gaan? Want hij was ook een mens van gelijke beweging als wij zijn. Zal Jacobus zeggen. Hij heeft ook wel gedacht, hoe zal het toch gaan? En we weten ook wel uit zijn leven dat hij ook wel eens moedeloos was. Dat ook de nood hem overmande. En toen kwam het woord van de Heere tot hem. Ga heen. Ik heb de... Even zien. Vers 9. Ga heen naar Zarfat. Zie. Let op. Ik heb daar een weduwvrouw geboden. En dat zij u onderhouden. Nou. Dat is toch wel heel bijzonder. Een weduwvrouw. Dat waren de sociale armen uit die dagen. En ook nog een heidense vrouw. Hoe kon die nou voor hem zorgen? Weer zo'n bijzondere opdracht. Eerst naar een beek, want zie, ik heb de raven geboden. Zij gaan voor u zorgen. Dat is menselijkerwijs onmogelijk. Maar Elia ging. En nu opnieuw zo'n bijzondere opdracht. Ga maar naar Zarfat, vlakbij Sidon, in het heidense land. Daar is een weduwvrouw, die gaat nu voor u zorgen. En daarin zien wij ook de soevereiniteit van God. Dat God soeverein handelt. De Heere doet al wat hem behaagt. En dat zien we ten aanzien van Elia. De Heere handelt soeverein met Elia. Doet met Elia zoals het hem behaagt. Nu moet hij naar Zarfat toe. Maar de Heere handelt ook soeverein met het volk Israël. Want het is wel een hele pijnlijke zaak voor Israël. Al beseft Israël dat bij de overgrote meerderheid niet. Maar het is een pijnlijke zaak dat Elia weggaat. Want als Elia weggaat, dan gaat het woord van de Heere ook weg. Het woord van de Heere klinkt niet meer. God stuurt zijn knechten weg. En dat is zijn soeverein handelen met het volk Israël. Maar ook is de Heere soeverein in het handelen met deze weduwvrouw. Ze zal er zelf nog niets van geweten hebben. Ze stond ook bij wijze van spreken met haar gebroken bakken. En ze wist ook niet meer hoe het moest. Maar de Heer is soeverein en gaat zich ontfermen over deze arme weduwe. Al waren er vele weduwen in Israël, zou de Heer Jezus later zeggen tot de mensen van Nazareth. Maar tot geen van die werd Elia gezonden dan tot de weduwe van Zarfat, een heidense vrouw. Elia gehoorzaamt. Hij gaat. Hij vraagt niet. Hij zegt niet, Heer, hoe kan dat? Heer, waarom kan ik niet teruggaan naar Gilead? Er zijn mijn bekenden, mijn familie en zij kunnen mij wel verbergen. Moet ik echt uit dit land weg? Ik heb dit land lief. Nee. Vers 10. Toen maakte hij zich op. En hij ging naar Zarfat. En daar komt hij naar Zarfat. Maar hij heeft geen adres. Hij weet niet hoe die weduwvrouw eruit ziet. Hij weet niet wat voor een ontvangst hij krijgt bij die weduwvrouw. Hij weet helemaal niets. Behalve het woord van God. Ga naar Zarfat. Zie, daar heb ik een weduwvrouw geboden. Menselijke wijs gesproken is het onmogelijk, maar Elia gaat. Elia is een man van geloof. Hoe heerlijk is dat toch, om uit het geloof te leven, te midden van onmogelijkheden waar u voor staat, te midden van zorgen die u hebt. Of vragen die u hebt. Hoe zal het nog met mij gaan? Hoe zal het met mij aflopen? Wat is het toch heerlijk om uw nood de Heere voor te leggen. En Elia had een belofte. Zie, ik heb een weduwvrouw voor u beschikt. Die zal u onderhouden. Maar u hebt ook beloften. Beloften uit zijn woord. De erskines, die wezen er zo sterk op. De beloften van Gods woord. Niet dat wij daar recht op hebben. Helemaal niet. We hebben recht op niets. Behalve de straf van God. Dat hebben we toch recht verdiend. Maar de Heere geeft ons uit genade beloften van ontferming en genade en zorg. En u kunt ze vast enkele opnoemen. Ga het maar na in de evangeliën. Hoe vaak komt de Heere niet met zijn belofte woord. En daar mag u op pleiten, want dat woord is tot u gericht. Tot u gericht, heel persoonlijk. Net als dit woord ook tot Elia persoonlijk gericht was. Wel nu, Elia komt daar bij Zarfat. En dan staat er in vers 10, toen maakte hij zich op en hij ging naar Zarfat. En als hij nu aan de poort van de stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. Hij herkent de kledij van een weduwvrouw, donkere kleding, om rouw daarmee tot uitdrukking te brengen. Elia weet niet wie die vrouw is. Weet ook niet of dit de vrouw is die voor hem zal zorgen. Maar hij spreekt die vrouw aan. Elia weet, de Heere regeert alle dingen. En de Heere zal voor mij zorgen. En zo gaat dat ook. Kijk, wanneer iemand aan het bidden is voor uitkomst, dan is vaak aan de andere kant de Heere al aan het werk. Zo werkt God toch. Toen Jacob zijn zonen uitzond naar Egypte om brood te halen, toen was daar Jozef al bezig om allemaal brood en graan te verzorgen. Wanneer Jozua later spionnen uitzendt naar Jericho, dan is daar een vrouw, Rahab, die al indrukken heeft van de God van Israël. En wanneer Mordechai de Heere smeekt om toch Israël te verlossen, dan heeft koning Ahasveros een slapeloze nacht. Ziet u hoe steeds God al werkt wanneer er gebeden wordt. En wanneer Filippus uit moet gaan naar de woeste plaats, een eenzame weg, dan vindt hij daar die moorman die aan het onderzoeken is in de schriften. Want die getuige van Christus, daar zult u hem vinden. Dat wist die man niet toen op die tijd. Hij wist niet waar het om ging, maar het werkt samen op. Wanneer Cornelius aan het vasten en het bidden is, krijgt Petrus een droom. En wanneer Elia op weg is naar Zarfat, juist wanneer hij eraan komt, komt die weduwvrouw naar buiten. Ze is bezig wat stokjes en takjes op te rapen. Laten we even kijken naar deze weduwvrouw. Ze was weduwe. Dat is bijzonder pijnlijk. Dat is een verdriet dat moet een mens ondervonden hebben om erover te kunnen meepraten. Er zijn vanmiddag ook hier heel wat weduwen. En zij weten uit eigen ervaring wat het is om een geliefde te moeten missen. Iemand met wie u vervlochten was, verweven, vele jaren lang. Het is alsof het een amputatie is, dat een stuk wordt afgerukt van u. Het is een groot verdriet. Maar de Heere weet ook voor weduwen te zorgen. De Heere kan ook het hart troosten, dat schreien tot hem vlucht. Ik hoop dat u dat ook mag ondervinden. Want het staat ook nog in Gods woord, uw maker is uw man. Nou, zo gold het ook voor deze weduwe van Zarfat, al had zij daar toen op dat moment geen enkel besef van. Deze weduwvrouw was arm. Ze was bezig een paar takjes op te zoeken en met de laatste meel en de laatste olie wat ze had, daar nog een koek van te bakken. En dat zou ze dan gaan opeten met haar enige zoon. En dan moesten ze maar sterven. Want er was verder niets meer. Ze was aan de rand van de dood. En juist dan komt het woord van Elia tot haar. Wanneer zij aan de rand van de dood is, dan roept Elia tot haar: haal mij toch een weinig water. En haal mij toch ook een beter brood. En En dan dat woord van Elia. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie van de fles zal niet ontbreken, vers 14. Wanneer die vrouw aan de rand van de dood is, dan komt het woord van de Heere tot haar. En wat is dat ook een beeld van een zondaar? Want de mens ligt van nature ook op de rand van de dood. Een mens die God niet kent is verloren. En tenzij er hulp komt, tenzij het krachtige woord van God gaat werken in zijn leven, zal zo iemand omkomen. En zo komt het woord van zijn genade ook tot ons. Tot ons. Want ook wij zijn in onszelf hopeloos. Ook wij zijn uit onszelf aan de rand van de dood. En ook u kunt het beleven dat u voor onmogelijkheden staat waar u niet meer doorheen kunt komen. U kunt voor uzelf het besef hebben dat u verloren ligt en dat er geen uitkomst is. En wat zal er ooit nog van mij terechtkomen? En dat u in de nood zo komt. Weet u, zo werkt de Heere vaak. Hij laat de mens toch zijn onmacht zien, zijn nood ervaren. Dat hij zijn ellende beleeft, opdat er plaats gemaakt wordt voor die verlossing die er ligt in Christus. En zo vindt God elk mens in zijn ellende. En hij maakt ook elk mens die hij zal zaligen bekend met die ellende. Zo komt er plaats voor de Heere Jezus in het leven. Zo komt er plaats voor Gods genade. De Heere bereidt een mens voor op genade. Er wordt gewezen op gebrek, op een leemte, op schuld, op tekort. En de diepte daarvan, dat kan verschillen. En uiteindelijk zal de diepte daarvan nog verder toenemen bij de voortgang van het geestelijke leven. Dat dan ook meer zicht ontvangen wordt op de ellende en de verdorvenheid van het hart. Opdat er zo meer plaats gemaakt wordt voor de Heere Jezus. Maar door de nood komt er plaats voor verlossing. Deze weduwvrouw was in grote nood. Wat zal ze gedacht hebben toen ze uit die poort liep? Mijn laatste maaltijd. En dan staart de dood ons in de ogen. Maar wat was het dan voor haar een bijzondere zaak? Dat ze Elia ontmoette. Misschien bent u ook wel ten einde raad. Misschien denkt u ook, hoe moet het met mij verder gaan? U mag weten dat groter dan uw nood is dus de macht van de Heere om te redden en om te verlossen. Voor de Heere bestaan er geen hopeloze gevallen. De Heer heeft Manasse verlost uit het gevangenhuis. Hij heeft die moordenaar aan het kruis verlost. De Heere heeft ook macht en ook genade om ook u te verlossen. En als u onder zijn woord bent, dan nodigt hij u tot zijn verlossing. En het was totaal onverdiend. Die vrouw had er geen enkele recht op. Die vrouw was ook een heidense vrouw. Maar wij hebben er ook geen enkel recht op. Wanneer de Heere komt met zijn woord van genade en verlossing, is dat ook onverdiend. Genade. Enkel louter vrije genade. Maar zo komt de Heere tot ons. Dat u onder het woord mag zijn, is al een blijk van Gods genade voor u. Dat u onder zijn aanbod, zijn welmenend aanbod van genade is. Bent, dat is al een teken van Gods barmhartigheid en ontferming. En zo wekt de Heere de mens op om tot redding uit te gaan tot de Heere Jezus Christus. Wanneer u geen verwachting hebt, wanneer u geen hoop hebt, dan is er nog verwachting in deze zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wel nu, Elia spreekt die vrouw aan. Dat is toch wel heel bijzonder. Een Joodse man die een heidense vrouw aanspreekt. Die vrouw herkent Elia als een Jood. Hij is voor haar een vreemdeling. En Elia begint eerst te vragen, misschien te polsen. Kunt u mij wat water geven? Om te drinken, dat was er nog wel. En zien hoe die vrouw reageert. Als die vrouw doorloopt en niet zou reageren. Wellicht zou Elia dan weten, nee, dit is de vrouw niet. Maar die vrouw kijkt die vreemdeling aan. En ze draait om en ze gaat inderdaad water halen. Ze hoort Elia en ze doet wat hij vraagt. En dan, terwijl ze zich omdraait en weggaat, dan zegt Elia, en breng mij toch ook wat brood in uw hand om te eten. Is dat niet een beetje zelfzuchtig van Elia? Is dat niet een beetje egoïstisch? Hij, een Joodse man, vraagt van een heidense weduwe om brood, terwijl ze zelf straatarm is. Waarom vraagt Elia dat? Nou, dat is heel duidelijk. De Heer had hem gezegd. Er is een weduwvrouw, die zal voor u zorgen. Nee, Elia is niet egoïstisch. Elia is bezig te onderzoeken of dit de vrouw is die voor hem zal zorgen. Had de Heer het hem ook niet bevolen? En dan antwoordt de weduwvrouw, zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Dus zij verwijst naar de God van Israël. Ze herkent Elia als een Israëliet. Ze herkent hem waarschijnlijk als een profeet. Elia had toch een harenkleed mantel aan. In hoeverre die vrouw daarmee bekend was, ja, dat weten wij ook allemaal niet precies. Maar ze weet wel dat Elia dient de Heere, de God van Israël. Nou, zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En ik heb een paar houten gelezen, ik ga heen, ik zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En dan geeft Elia antwoord. Dat prachtige antwoord. Vrees niet. Is dat niet heerlijk? Vrees niet. Hoe vaak is dat niet zo als de Heere omgaan met een mens heeft? Vrees niet. En wanneer u voor de Heere komt in oprechtheid en u beleidt uw schuld, u wilt niets achterhouden, u begeert de Heere alleen, dan mogen deze woorden ook van u, op u van toepassing zijn. Vrees niet. Wanneer u uw weg wentelt op de Heere, wanneer u tot de Heere Jezus komt, met de ellende van uw leven, verlangend naar Christus, dan geldt het ook, vrees niet. En zo gold er voor deze weduwe ook, vrees niet. Ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan. En breng mij die hieruit. Toch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Dus eigenlijk, zegt Elia, dan moet je niet alles klaarmaken voor mij. Een gedeelte, dat is al genoeg. Je hoeft niet alles te wagen en alles maar gelijk op te maken. Geef mij toch een weinig, een kleine koek. Zo was het geen zware proef, een zware test voor deze vrouw. Ze hoefde niet eens alles te geven. Maak mij een kleine koek daarvan. Maar dan zegt Elia, want zo zegt de Heer uw God, het meel van de kruik, de God van Israël, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. De Heere gaat deze vrouw zegenen. Rijk zegenen. En ze zal het leven bewaren door deze hongersnood heen. Maar eerst wordt haar geloof op de proef gesteld. Eerst moet ze een koek maken van wat ze heeft. Het is iets van overgave. Iets van vertrouwen. Iets van gehoorzaam zijn aan het woord van de Heere. Het is de Heere die haar hier aanspreekt. En zo komt de Heer ook tot ons. Met de oproep tot geloof. Tot vertrouwen. Tot overgave. Mijn zoon, geef mij uw hart. En wat moest die vrouw geven? Haar meel en haar olie. Wat vraagt de Heer van u en mij? Het hart. Het centrum van ons leven. En wanneer we dat horen, die oproep horen, geef mij uw hart, ja, dan worden we opeens allemaal Pelagianen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn de volgers van Pelagius. Een theoloog, een dwaalleraar uit de 4e eeuw. En wat leerde die man? Die man zei, de menselijke verantwoordelijkheid correspondeert met het menselijk vermogen. Dus als de Heer u oproept om iets te doen wat u niet kunt doen, nou dan hoeft u dat niet te doen. De menselijke verantwoordelijkheid past precies bij het menselijk vermogen. Dat zeggen de Arminianen ook. En de Pelagianen. Dus dat betekent, als u het niet kunt, dan hoeft u het ook niet te doen. En zo horen wij het dan. De noodzaak tot geloof, de noodzaak tot bekering. Het vertrouwen op de Heer. Ja, maar dat kan ik niet. Nou dan, laten we het ook maar zo. Maar zo gaat het niet. De Heer roept ons welmenend en ernstig. De Heer komt met een oproep en met een belofte. Tot die vrouw en tot u en mij. In heel zijn woord, zo handelt de Heer met een mensenkind. Zoals hier met die weduwvrouw. Een oproep en een belofte. Maar hoe kan die vrouw dat dan doen? Hoe kan die vrouw nou alles wat ze heeft geven, bij wijze van spreken aan deze vreemde man, deze Elia? Hoe kunt u ertoe komen dat u uw hart voor de Heere neerlegt en dat u leert vertrouwen op de Heere? Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Gods woord. Want die vrouw die ontving het woord van God. En wanneer dat woord van God tot u komt, daarin ligt nou kracht. Hij spreekt. En dan leert een mens buigen. Lazarus, kom uit. En daarom kwam Lazarus uit. Door het woord van God werd hij opgewekt. Er ligt macht in dat woord van God. En dan hoort u het woord van de Heere. En dan buigt u. En nu zegt u, ja Heere. Ik verdien niets van u. Ik heb alles verzondigd, maar ik kan niet zonder u. Wees gij mijn borg. Ik heb niemand dan u alleen. U neemt de toevlucht tot hem op grond van dat woord, op grond van het belofte woord van de Heer. Geef mij uw hart. Geef mij, vrouw, alles wat je hebt. Want de God van Israël belooft, meel zal niet verteerd worden, de olie zal niet ontbreken. Dat is de oproep, zalig, om onder dat woord te leven, om daaraan gehoorzaam te zijn, om te bidden, op uw woord zal ik het doen, Heere. Dat heeft die vrouw gedaan en ze is rijk gezegend. Hopen we een andere keer weer verder over te mediteren. Tot zover. Laten we dan eerst nog een psalm zingen. We zingen psalm 146, de versen 3 en 5. 146, 3 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. 146, 3 en 5. En dan is er aan u het woord. Ik ben uw naam even kwijt. Nee, Pater, dan is aan u het woord. Gedijnen dicht dit.
Beetje spraakwater, goed zo. Dank u wel. We mogen alle lichten uit. We gaan het spannend maken. U kunt me allemaal zo verstaan? Juist? Ja, prima. Allereerst dank u wel voor de uitnodiging om deze presentatie bij u te houden. Meestal zijn we samen. Helaas is mevrouw ziek. Ze is weer gelukkig wat aan het opknappen. Ze heeft een zware galaanval gehad. Nou, degene die het wel eens gehad hebben, die weten wat je dan allemaal meemaakt. Maar ze is aan het opknappen, want in deze bruidsdagen hadden we het een en ander gepland. Maar hopelijk kan dat doorgaan. Maar vanmiddag lukte het dus absoluut niet. Dus ik probeer haar aandeel over te nemen, want we doen het altijd samen. We gaan dus kijken naar de school uit onze kinderjaren. Terug naar de schoolbanken met de platen van vroeger. De school van vroeger. Terug naar de school van toen. En in gedachten ziet u misschien uzelf in deze schoolbanken zitten. Heel veel jaren geleden. Ik zei het, terug naar de schoolbanken. U herkent zo'n lokaal wel. Het grote schoolbord en aan de wand de oude schoolplaten. En herkent u ook rechts deze platenkist? Hier werden de schoolplaten in bewaard. We zullen er een heleboel uithalen. En ik moet u zeggen dat het gebruik van deze platen per school erg verschilde. Sommige scholen gebruikten heel veel van deze platen, andere heel weinig. Ik ben benieuwd of er platen tussen zitten die u herkent. Hier ziet u al wat platen dichterbij. Vroeger waren er in ieder lokaal diverse platen te vinden. Hier nu zo'n leslokaal met al die brave kindertjes. En dit is een klassenfoto uit 1930 genomen in Dirksland. En u herkent daar wel de leesplankjes. En ook hier ziet u al de prachtige wandplaten die we straks zullen gaan zien. U ziet een bekende? Oh, juist. Tussen de haakjes, heeft iedereen een goede houding genomen op de stoel? Want de fysiotherapeut is er alleen maar goed mee als u een verkeerde houding aanneemt. Om het een half uurtje verkeerde houding te hebben. Dus schuif gerust een stukje opzij. Nou, hier Dirksland dus. Ja. Er zijn diverse series. Zoals u ziet, geschiedenis, de natuur, het platteland, aardrijkskunde, beroepen, het dagelijks leven. We gaan ze stuk voor stuk bekijken. En ik heb daar natuurlijk vanwege de beschikbare tijd een keuze moeten maken uit de minstens 300 platen die ik zelf in mijn bezit heb. Of nee, die in de computer zitten, laat ik het goed zeggen. Eerst enkele platen uit de Bijbelse geschiedenis. In de Bijbelles werd deze plaat van Jeruzalem gebruikt. Het aloude Jeruzalem, gezien vanaf de Olijfberg en voor de muren het Kedrondal. Ten dagen van de Heer Jezus was er deze tempel, de tempel van Herodes. Een prachtige tempel, maar in 75 na Christus is deze door de Romeinen helemaal verwoest. Het was in de klas een en al aandacht als de meester of juf over de goede herder ging vertellen. U kent het kindervestje wel, denk ik. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Hier de keuze van Lot. Een belangrijk moment in het leven van Abraham en Lot. Abraham liet na een lange reis uit Haran zijn neef Lot kiezen welk gedeelte hij wilde bezitten. Hij koos de vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra. Hier een emotionele ontmoeting tussen Jacob en Esau. Jacob heeft Esau bedrogen. Hij heeft hem zijn eerstgeboorterecht ontfutseld. En na veel omzwervingen ontmoet hij hier Esau. Nu een heel oude schoolplaat uit 1905. Het volk staat gereed Egypte te verlaten. Het Pascha werd gevierd en het herinnert ons aan de uittocht uit Egypte. Maar alle eerstgeborenen moesten sterven door de verderfengel die langs zou komen, behalve als het bloed van een lammetje aan de deurpost besprenkeld was. Dat bloed doet ons denken aan het offer dat gebracht is door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Een indrukwekkende plaat, waar links de oudste zoon getuige was dat het bloed aan de bovendorpel gesmeerd werd. Dat was het teken van zijn redding. De tabernakel in de woestijn. De Heere woonde, getuige de wolkolom in het heilige der heiligen van de tabernakel. Om de tabernakel stonden de tenten van de 12 stammen. Een prachtige plaat met daarop de hoge priester, links in zijn priesterlijk gewaad en rechts in zijn hoge priesterlijk gewaad. En deze plaat heb ik gefotografeerd in het Paleis het Loo, toen er een expositie was over religie en ons koningshuis. Wat kon daar de meester spannend over vertellen? Ook in de leeuwenkuil geloofde hij in de reddende hand van zijn God. En hij werd niet beschaamd in zijn geloof. En deze plaat heeft voor mij wel een hele bijzondere persoonlijke herinnering. Want ruim 50 jaar geleden heb ik op Herkingen, op het tweemansschooltje daar zo, proefles gegeven. En om daar als meester benoemd te worden. En de kinderen moesten een keuze maken van degene die proefles gaven. Het bestuur zat achterin, zo ging dat toen. En ze moesten kiezen. Maar ze kozen mij. Waarom? Omdat ik deze plaat gebruikte, want die vonden ze mooi. Ja, nou, je ziet maar. De Heer Jezus vertelde gelijkenissen. En dan zien we hier, u raadt het, de gelijkenis van de zaaier. Of de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus wil hier eigenlijk zeggen, hoe verzorgen we onze naasten? Heel actueel, nu in het bijzonder in een tijd van oorlog, terrorisme en de vele vluchtelingen. Ten slotte nog één Bijbelse plaat over de gelijkenis van de verloren zoon. Ik vind dit wel een hele indrukwekkende plaat. Ziet u hoe de hemelse vader met open armen zijn verloren zoon tegemoet gaat? Hier kun je naar blijven kijken. Hoe ver je ook bent afgedwaald, de hemelse vader wacht op je met open armen. Vaderlandse geschiedenis. Allereerst een afbeelding van een dorp in Drenthe. Hier een dorpje van zo'n 4000 jaar terug in de tijd. Je ziet een hunnebed. Een prachtig huis. Hier de jagers die terugkomen van de jacht. En de vrouwen die hier bezig zijn, de ene spint wol en de andere bewerkt een aardewerken pot. De middeleeuwen zijn aangebroken. Het evangelie moest verkondigd worden in de heidense lage landen. En bisschop Willibrord ging op pad voor een volgende zendingsreis. Het christendom verspreidt zich zo verder over de lage landen en ver daarbuiten. Deze plaat zult u denk ik wel herkennen. Het was bijna op iedere school aanwezig. De Noormannen in ons land. Want na de dood van Karel de Grote viel het rijk uit elkaar en werd ons land beroofd en geplunderd door de Noormannen. Ze noemden zich Vikingen. Hun schepen waren lange open schepen met voorop meestal een drakenkop. Ze beroofden kerken en kloosters en ze hadden het vooral gemunt op kooplieden. Een handelstad als Dorestad, wijkbeduursteden dus, was menig keer een geliefde prooi. U ziet het hier. Dorestad brandt. Hoog laaien de rode vlammen op uit de pakhuizen en de koopmanswoningen. Hoog en trots staat hier de Viking rechts op de schoolplaats afgebeeld. Hij ziet zijn mannen terugkomen met gevangenen en buit. U snapt de angst onder het volk voor de steeds terugkerende Noormannen. Menig een bad dan ook: Heere, bewaar ons voor de Noormannen. In de middeleeuwen ontstonden steeds meer kloosters waar monniken en nonnen verbleven. Heel belangrijk, want zij schreven allerlei geschriften over, want er was geen boekdrukkunst. U proeft hier in deze kloosterzaal de stilte, de vroomheid en het geduld. Anders is het op de volgende dia. Een stad in de middeleeuwen. Een heel apart tafereel. Er was geen verlichting, geen riolering, geen waterleiding. Varkens liepen vrij rond in de stad. Het gevolg was dat er nogal eens hevige ziekten waren in de stad, bijvoorbeeld de pest. De meeste huizen waren van hout en riet en bij brand ging dan ook heel veel verloren. De man in het midden is de schout, de burgemeester zou u zeggen. Hij is op weg naar de voltrekking van een vonnis. Naast hem loopt de beulsknecht. Hij draagt de rood geverfde doornstaak. Dat geeft aan dat het vonnis om een ter dood veroordeling gaat. Er is veel te vertellen over het stadsleven in de middeleeuwen. Rustiger gaat het eraan toe in dit Brabantse dorp, de 15e eeuw. Ruimte en openheid. Zo'n dorpje, meestal in de omgeving, werd dan ook daarbij een kasteel gebouwd. Hier zie je hem ook in het klein, een kasteeltje. Want daar was immers werk voor de bevolking. En als er dan ook een kerk bij was, dan mocht dat een dorpje worden. Een bekende plaat, het behouden huis op Nova Zembla. Kent u de geschiedenis nog? Ja, hè? Je ziet hier de toestand waarin de mannen van het schip van Willem Barents verkeren. Op de plaat is het 29 mei 1597. En op de achtergrond zie je het vastgelopen schip in het ijs. Hier moesten ze overwinteren in hun gebouwde behouden huis. Om straks na de winter met een eigen gemaakt nieuw bootje terug te keren. En deze plaat die gebruikte ik vroeger ook veel. Een hele bekende schoolplaat, Luther op de Rijksdag te Worms. Wie zien we? Links de jonge, schriel en wit uitziende keizer Karel V. Hij was vijand van alle leer die tegen de Rooms-Katholieke Kerk inging. Hij was zeer verbolgen op Maarten Luther. We zien hem hier rechts in een blauwe monnikspij. Maarten Luther had zich namelijk fel uitgelaten over de dwalingen van de Rooms-Katholieke Kerk. En tot verbijstering van Karel V was dat. Luther werd op de Rijksdag te Worms in de gelegenheid gesteld zijn stellingen te herroepen. Het is heel spannend in de zaal. Wat gaat hij doen? Er wachten kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen op zijn antwoord. Maar Luther zal zijn geloof niet verloochenen. Ook al zal de keizer hem misschien vogelvrij verklaren. En Luther sprak aan het einde van de tweedaagse zitting de bekende woorden: Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij. Amen. Hier zien we Willem van Oranje, die de landvoogdes Margarethe van Parma ernstig toespreekt. Hij roept daarop om een brief te schrijven aan koning Philips in Spanje, dat het afgelopen moet zijn met de strenge geloofsvervolgingen. Want in de brief staat letterlijk: ik kan niet goed vinden dat vorsten, geloof en godsdienst ons ontnemen. De protestanten werden vervolgd. En daarom durfden ze niet in kerken samen te komen. Ze waren dan een te gemakkelijke prooi en volgden daarom een kerkdienst in de buitenlucht. Hier zo'n kerkdienst in de buitenlucht. Bijeenkomsten van geloofsgenoten waren immers levensgevaarlijk. Velen zijn omgekomen op de brandstapel, op het schavot of zaten gevangen. En bij zo'n kerkdienst, een hagepreek, werd het wel genoemd, kon je vluchten als de vijand eraan kwam. Leidensontzet, weer zo'n bekende geschiedenis. Leiden was bezet door het leger van Alva. De stad was omsingeld en niets kon in of uit de stad. De bevolking moest verhongeren en ze zouden zich dan vanzelf overgeven. Hongersnood en de pest heerste in de stad. Maar de prins van Oranje greep in en de overwinning was nabij, getuigen de vlaggen. Er kwam haring, wittebrood en hutspot voor de uitgemergelde bevolking. Ieder jaar opnieuw, op 3 oktober, eet de echte Leidenaar nog haring, wittebrood en hutspot. Een geweldige overwinning. Het gezegde was toen: Leiden ontzet, Holland gered. Maar toch bleef men nog vele jaren onder de Spaanse overheersing. En Philips II nam in 1580 een afschuwelijk besluit. Hij sprak de ban uit over prins Willem van Oranje. Iedereen mocht hem straffeloos doden. En zo gebeurde het op 10 juli 1584. Een zekere Balthasar Gerards deed zich voor bij de prins als een arme zoon van een Franse Calvinist. De prins gaf hem geld, maar daarvoor kocht hij een pistool en kogels. En dit werd hem fataal. En toen de prins een trap afging, loste de sluipmoordenaar de fatale schoten. En de laatste woorden van de prins waren: mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk. De vader des vaderlands was niet meer. U kent, denk ik, allemaal wel deze plaat. En deze was ook meestal op iedere school te vinden. Er was godsdienstvrijheid gekomen. Helaas ontstonden onder de gelovigen hevige twisten over de leer. En onder leiding van prins Maurits werd er nu besloten om de nationale synode te houden in Dordrecht. Dit was een vergadering van alle predikanten uit het hele land. De leer van de remonstranten werd verworpen. En verder werd er opdracht gegeven de Bijbel opnieuw te vertalen uit Grieks en Hebreeuws. En dit is de zogenaamde Statenvertaling. De vertaling dus waaruit de predikant zo even heeft voorgelezen. Een oude schoolplaat met oude oorlogsschepen, met aan boord niemand minder dan de bekende Michiel Adriaanszoon de Ruiter. In het nauw van Calais winnen zij de Tweede Nederlandse-Engelse Oorlog. En rechts zie je de bekende 7 provinciën met als bevelhebber onze, ik noem het al, Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Ja, en de volgende plaat zou eigenlijk deze ouderenmiddag wel kunnen zijn. Ja, de Muiderkring. Even nu heel wat anders. We nemen een kijkje in de grote zaal van het Muiderslot. De bewoner van het slot was de bekende P.C. Hooft, die een bekende dichter was. Hij nodigde vaak zijn vrienden uit op het slot en op zo'n middag was het altijd erg gezellig. Er werd voorgelezen, voorgedragen, muziek gemaakt en gezongen. Nog zo'n deftige plaat. Een plaat die de rijkdom van de Amsterdamse kooplieden juist aangeeft. En dit is een buitenplaats aan de rivier de Vecht. Er komt voornaam bezoek. De statige bediende heeft het hek al opengezet. nog 2 platen uit deze serie. We nemen even nog een kijkje in het stadsleven van de 19e eeuw. Wat een rust straalt deze plaat uit. Het is een tafereel uit het hartje van Amsterdam. Je ziet, je kon er rustig wandelen. De kinderen konden daar zonder gevaar spelletjes doen. En je ziet hier midden op straat de zogenaamde sleepkoets. De sleepkoets is een koets op een onderstel dat over de keien schoof. Een bijzondere plaat, maar zo ook de volgende. De plaat laat het vervoer zien over land en water. U ziet rechtsonder de trekschuit. Dat was voor de gewone passagier. En wie meer haast had, die kon met de diligence. Dat was een grote postkoets. We gaan nog even een klein stukje de natuur in, voordat we naar de koffie gaan. De natuur, kennis ter natuur heette dat vroeger. Tegenwoordig is dat biologie. Hier de eerste plaat die dan heel dikwijls tevoorschijn werd gehaald voor de meester om erover te gaan vertellen. Dat geloof ik van wel, ja. Ja. U ziet de visotter. Hij heeft een zalm gevangen. U ziet de blauwe reigen, vliegt hier weg. En op de meerpaal zitten aalscholven. En onderaan zie ik nog een kwikstaart. En misschien nog even het koolwitje aanwijzen. De volgende plaat, aan het strand. We zijn hier op een van de Waddeneilanden. De dieren hebben vrij spel. Allereerst zien we hier een dode aangespoelde bruinvis. Op het kadaver zit een zilvermeeuw. Helemaal rechts 3 visdiefjes, ook wel sterntjes genoemd. En het mannetje komt net aanvliegen met een visje in zijn bek. Links nog een schollekster. En natuurlijk, die mag niet ontbreken, een zeehond. In de Noordzee. Nog even in de Noordzee kijken. Wat zien we dan allemaal? In het midden van deze plaat valt gelijk de grote kabeljauw op. Rechts daarvan de rode poon. Daaronder 2 schollen. En boven de kabeljauw zien we een schelvis. En links daarvan haringen. Rechts bovenin zweeft een doorschijnende lichtblauwe kwal. En daaronder een rondkruipende zeester. Vooraan zien we dan nog een zeekrab. En daaronder een heremietkreeft. Een plaat met zoetwatervissen. Het lijkt wel of we hier in een aquarium kijken. De geweldige snoek is wel het indrukwekkendst hier. Daarboven een karper. Een baars, een paling en links staat een nestkastje, een nest met stekelbaarsjes met daarvoor het mannetje die het nest trouw beschermt. En daar nog een posthoornslakje. Hier is een prachtige plaat. Met als naam, zoals het op de plaat staat, als je hem in het echt voor je zou hebben, het Naardermeer. De waterlelie. De gele plomp. Een kolonie zwarte sterns. En hier zie je dat een zwarte stern op het punt staat te landen op zijn nest. en daarboven een purper reiger. Rechts een lepelaar met een paar jongen. En op de voorgrond een meerkoet. Hier de vrouwtjeskikker. En ook meneer Kikker ontbreekt niet. Hij komt luidkwakend aanzwemmen. Hij is duidelijk te herkennen aan zijn opgezette keelblazen. En hier dan nog zo'n miniatuur vliegtuigje, een libel. Ja, en die volgende plaat vind ik zelf ook altijd zo mooi. In Sloot en Plas heet deze plaat. Ja, de ringslang valt ons op. Hij loert op die dikke pad aan de overkant. Onder water kikkervisjes, het kikkerdril. De eieren van de kikker dus. En we zien middenin een pikzwarte watertor. En daar rechts van watersalamanders. En het mannetje met zijn mooie gekleurde bruiloftskleed. Je krijgt in werkelijkheid nooit de kans om ze eens rustig te bekijken. Maar nu blijven ze rustig zitten. Diverse soorten muizen. Je ziet de egel. Je ziet de mol. Ongetwijfeld herinnert u zich ook een van deze vogelkaarten. In een les van kennis der natuur mocht deze niet ontbreken. En zo gaan we nu nog wat vogels in hun natuurlijke omgeving zien. In de weide, zo heet deze plaat. We zien madeliefjes, pinksterbloemen. De kikker die de sloot inspringt. De waterranonkel met zijn mooie witte bloemen. We zien ook een kievietspaar. Kievietenpaar met 4 eieren. Een mol. Verder moeder eend met 5 kuikens. Met hun grootste vijand achter hen, namelijk de ooievaar. Vader eend, de woerd. Ja, die vliegt voor het gevaar al weg. Een boerenzwaluw komt aanscheren. En daar op het steigertje nog de witte kwikstaart. En koekoek, de koekoek, hier op deze paal. Ja, dit is een plaat die dan weer heel anders uitziet, maar ook nuttig was op school, ook gebruikt werd op school. En hier kon de meester alles gemakkelijk mee uitleggen. Hier nog eventjes een van de prachtige kastanje. Een volgende natuurplaat, de insecten. We zien 3 soorten vlinders. Links koolwitje. Middenin de kleurige Atalanta. En hier rechts de dagpauwoog. En je ziet hier ook insecten bij de bloemen, bij de bloeiende klaver, of de kamille, of de prachtige klaproos. En op de klaver zien we daar een insect zitten, de hommel en de honingbij. En bovenin nog zo'n prachtig vliegtuigje, een libelle, een prachtige praat. Een heel andere plaat. Het is herfst. We zijn in het bos en de duinen. Je kunt blijven kijken naar de begroeiing of de dieren. Wat mooi, die paar vliegen zwammen. Met hun vuurrode hoed en met witte stippen en middenin de plaat zien we dan een fazant met veel kabaal wegvliegen. Want er is onraad. Kijkt u eens links onderin. Een hermelijn met zijn bruine zomervacht. Verder nog een egeltje en een konijn. En nog één dia voordat we naar de koffie gaan. We gaan nog even op de heide een plaatje maken. We zien hier links de bosmuis. Daarnaast een adder. Een hagedis. De bijen. Er is immers honing genoeg op de hei. En onderaan een sabelsprinkhaan. En ja, ik hoor de bel op school gaan. En de kinderen weten het. Dan is pauze. U ziet het. Ze zijn allemaal naar buiten. De banken zijn leeg. En de meester en wij allen gaan nu een bakkie doen. Juist, dan mag het licht weer aan. Ja, vind je het leuk? Ja. Ja, tegenwoordig hebben ze dat allemaal niet meer, hè? Nee. Dan gaan ze allemaal achter de computer zitten, op het internet. Ja. Nee. Nee, hoor. Heerlijk. Nou, ik hoorde vorige week nog een collega vertellen die... Ja, die door ziekte mag hij niet meer auto rijden, dus die moet alles met de bus doen. Die moest naar het Maasland ziekenhuis voor een uitslag. En ook zelfs naar Dirksland met de bus vanuit Middelhannes. Hij zegt, maar vroeger was het altijd een leven in de bus, dat gekakel enzovoort. En nu is het muisstil. Zit allemaal met die oortjes in. En dan met de smartphone, je hoort niks. Dat
is het niet.
Nee, zeker niet. Maar ja, dat heb je in je gezin ook als mijn kleinkinderen er zijn. Mijn kinderen, ze zitten allemaal met zo'n rod in. Even kijken, even dit, even dat. Ja. Juist, ja.
En daar zijn we die strakke mosten nog.
Ja, tja. Tja.
Ja, wat er nog precies.
Het is, ja, soms is het ook gissen natuurlijk. Ja.
En daar had je tabernakel ook nagemaakt.
Ja, maar dit was toch niet zoals het op Bijbels is, ook bijvoorbeeld het vervoer van de tabernakel. Van de, die mocht niet... De mensen vasthouden of aan het oog ontbloot worden. Nou, en op die platen zie je ze gewoon ermee sjouwen. Dus ja, daar hebben ze nooit de Bijbel goed gelezen. Uzza raakte hem aan. Dat was zijn dood, hè? Kijk eens aan. Lekker. Ik heb ook op de computers, ik heb ook een presentatie over de tabernakel.
beeldscherm op. Beeldscherm groot op je stenen. En de sardoningstenen op de schouders. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ben ook in Amsterdam in het Bijbels Museum geweest. Daar staat ook de tabernakel groot nagebouwd, zeg maar. Ja. Ja. Vijf stuks. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een verhaal apart, hoor. Ja, dus heb je in de Bijbel zijn 25 hoofdstukken gewijd over de tabernakel, over de kleding, over de regels en van alles en nog wat. Er is geen onderwerp in de Bijbel te vinden waar zo uitvoerig wordt over gesproken. Wat zeg je? Dat is half vijf wil je graag klaar zijn.
Ja, nee, dat komt nog niet zo op deur hoor.
Ja, nee, maar als het goed is ben ik vijf. Dat hangt ervan hoe lang de pauze is. Maar ik denk dat ik het in 25 minuten kan afronden.
Oh, dan kan ik zo'n kwartiertje pauze doen.
Ja, ja, ja.
Maar dat slot dat ik heb van wat er in het hoofd liefst.
Dus veel te lezen, veel te zien.
Ja, zeker. Ja. Nou, in Israël wil ik geen
meer. Ja, ik ben er twee keer geweest, maar. Ja. 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 Hij wordt verraden, hij werkt nog. Ik kan hem uitzetten, maar ik kan geen geheimpjes vertellen hoor. Dus. Nee hoor. Ja, dankjewel. 50 jaar, hè?
Zeggen ze, dan ben je zeker wel oud nu. Nou, we zijn 71. Maar ik heb op Driesland en Gouda geweest. En dan ben je klaar als je 20 bent, als onderwijzer. En dan moet je militaire dienst in. Ik heb Herkingen gesolliciteerd. Klein schooltje achteraf. En die hield je vrij voor militaire dienst. Dus ik moest vier jaar daar dienen. En nou, toen dat voorbij was, was ik vrij voor militaire. Maar toen was ook een huis bij. Ik had al 5 jaar verkering, dus dat was tof. Ja, dat kon niet beter. Ik weet nog wel dat de secretaris zei, maar die praten, maar de huur per maand is 74 gulden, hoor. Zou je dat kunnen betalen? De mannen was een dubbele. Maar bedoeld wordt, was niet eens bedoeld. Dan deed je eerst aftasten, weet je, die per maand. Ja. Heel snel daarna, want ik ben daar weggegaan, op tweemansschooltje. Er was het hoofd van de Dodemeer Keizer was daar nog over. Dat hebben ze een andere benoemd, meester Melst. En toen heel snel hebben ze de kop bij elkaar gedaan, toen meester de Keizer maar wegging. En dat was eigenlijk, hoe moet ik zeggen, meester Melst die vond het prima als het samen gaat, want je moet het ook samen eens zijn natuurlijk. Hè? Maar dat, ja, gelukkig heeft dus dat niet gedaan. En toen, 66 is
Ja, dat is zo. Ik heb het niet.
Ja, maar nog terug van dominee van der Meij, die heeft er nog gevraagd. Alle bekende de groeten uit. Ja.
Wat, ik kan het me niet voorstellen hoor.
Nee, als je erachter staat dan.
Ja, precies. Ja.
Je woont toch niet meer op de hoek de Friesland?
Nee hoor, dan hebben we wel 18 jaar gewoond.
Ja, een mooie grote.
Ja, en toen hebben we 7 jaar op de Dorpsweg gewoond en dan woonden we in Dirksland.
Oh, in Dirksland.
Met een slaapkamer beneden zochten we.
Oh ja, dat is makkelijk.
Zodoende, ja.
Al wat jaren bij me.
Ja, zo is dat. Nou.
En staan. Ik weet dat echt. En uit mijn leer.
Ook echt waar? Ja. Hoe lang?
Hij is 40 jaar getrouwd geweest.
Zo, hoe lang is het geleden? Zo geleden?
Het wordt 1 december 6 jaar.
Zo. Ja, maar blijf eens de dag van gisteren.
Nou, dan op, hè, maar...
Ja. Ja hoor, ik heb hem alweer aangezet. Goed zo, ik hoor dat u er weer lekker bij gaat zitten. En dan gaan we samen weer genieten van een aantal dingen over vroeger. Ja, want het is wel pauze, maar u ziet, de juffrouw staat te wachten. Ja. Dus wij gaan ook maar weer naar binnen toe. En dan gaan we verder. We waren bij de natuurplaten bezig. En dan hebben we hier weer zo'n plaat uit het bos. En je denkt je eventjes op de Veluwe te zijn. Je ziet daar een eekhoorntje op de vlucht. De vlucht voor de boommarter. En daar rechts een groot mierennest met een bekende vogel daarop, de groene spechten. En links de Vlaamse gaai. En als we aan de Veluwe denken, dan denken we natuurlijk aan een edelhert. Die staat er dus ook op. Ja. En nog zo'n mooie plaat. En er kan geen foto tegenaan. Nou, het jaargetijde hoeven we niet te raden, want je ziet het, het is najaar. En de bladeren nemen herfsttinten aan. Het beukenblad is geelbruin. Het eikenblad is roodbruin. De braamstruik is bont van blad. Alleen de kanoeje, die is nog groen. Ja, de paddenstoelen horen er natuurlijk ook bij. U ziet hier de bekende rood-wit gevlekte vliegenzwam. En rechts de hooggele hanekam, ook wel bekerzwam genoemd. Aan de beukenstam zit een vuurzwam. Het lijkt wel een uit vele lagen opgebouwd kussen tegen de stam aangeplakt. Dan de vogels. Ja, hier een paar houtduiven die aan hun middagpauze bezig zijn. En links tegen de boom een ijverige groene specht. En rechts de boomklevertjes. Verder onderaan de merel. En dan ook nog die prachtige afbeelding hier, de Vlaamse gaai. En een prachtige goudvink. Nou, zo'n foto kun je nooit maken. Maar wel mooi. Een prachtig kijkje in het bos. Wild zwijn met een jong. Een vos bij de Lijsterbesweg. Ja, hoor nou. Lijsterbes. Ik heb net verteld dat ik in de Lijsterbesweg gewoond heb. Ja. Tja. En daarboven de reebok en de reegeit. Ja, wat zou je van zo'n plaats zeggen? Prachtig toch? De vogels hier zo in een andere jaargetijden. Het is winter. Er wordt hier goed voor de vogels gezorgd. Immers, we zien een nestkastje. Een voederhuisje. Een schoteltje met voer. Een gevulde kokosnoodop. En dan de vogels. Twee huismussen. Daaronder koolmezen. Een spreeuw. En daaronder twee bonte kraaien. Prachtig in het midden het roodborstje. En daaronder een sierlijke vink. En de merel ontbreekt natuurlijk ook niet. En dan aan de boom, hier wat in de verte afgedrukt, de grote bonte specht. Het lijkt heel vredig gebeuren. De vogels lijken te genieten. Maar kijk eens links onderaan. Een hermelijn met zijn winterkleed. Hij wacht tot een vogeltje te dichtbij komt. En dan zal hij zich bliksemsnel op zijn prooi werpen. En de vrede in het bos is dan voorbij. Ja, zo is de natuur. Roofdieren in de winter. Je ziet een visotter. En links een hermelijn. Nu in winterpracht. En je ziet dat puntje aan die staart. Zo zie je ook in de koningsmantel verschillende van die puntjes zitten, de hermelijnenmantel. En in de boom een bunzing. Het avondrood kleurt de hemel. In het bos wordt het nu snel donker. De eerste vleermuizen. Oh wacht, het gaat niet helemaal naar wens. Ik klik te vroeg. We gaan weer van opnieuw beginnen. De kamperfoelie opent zich nu het donker wordt. Ook de koekoeksbloem opent haar kerken. En de vleermuizen zijn niet de enige jagers in de nacht. Het zijn de kerkuilen. De muis, daaronder komt er niet goed vanaf. Als de dag voorbij is, komen er weer andere dieren tevoorschijn. Dieren die zich overdag liefst verbergen. Links zien we nog net de vleermuis. Rechts een kerkuilenpaar. Verder zien we op het muurtje daar een bunzing. En links bij de dakgoot een bruine rat. We gaan nu naar een hele andere serie kijken, namelijk beroepen. En daar gaan we wat snel doorheen. Menige zweetdruppel is hier te zien. Een hele bedrijvigheid. De markt en de marktkoopman, een vak apart. Handjeklap en ja hoor, de koop ging door. U ziet het hier, hè? En de kleermaker. En ieder dorp had natuurlijk een smederij. De molenaar met op de trap de bekende Ot en Sien. Hier is het altijd hard sjouwen. Weer zo'n prachtige schoolplaat, de houthandelaar. De scheepstimmerman, een timmerman met wel heel veel vakkennis. En die volgende plaat, die vind ik zelf ook altijd zo heel mooi. De schaapherder. Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond. Wijl de witgewolde kudde trouw bewaakt wordt door de hond. En al dwalend ginds en her, denkt de herder, och, hoe ver. Hoe ver is mijn heide, hoe ver is mijn heide, mijn heide. Als ik thuis dat mijn kinderen zou voorlezen, dan denken ze, open is niet goed geworden. Ja, visserschepen uit Urk, IJmuiden, Katwijk. De bakker, wat een schattig meisje voor de toonbank. Waar is die tijd gebleven zo, hè? Ja, nee, geen pinautomaat, nee hoor. Alles is veranderd, ook bij deze volgende, de schoenmakerij. Nou, de bedrijfsarts vindt niet goed dat er zoveel op de grond ligt. Dat is veel te gevaarlijk. Maar toen ging dat zo. Of de keuringsdienst van waarde vindt dit ook niet goed. De slagerij. De hond voor de deur helemaal open, de vliegen hebben vrij spel. Het varken wordt getoond en de slager snijdt het stukje vlees eraf als hij erbij staat. Tja. Ja, de tandarts. En meestal roept hij geen prettige herinneringen bij ons op. Ja, we hadden het over beroepen. Maar moeder zijn is ook een beroep. Wat een prachtig stukje nostalgie. Waar is die tijd gebleven?
De strikken in het haar.
Ja, de strikken in het haar hier zo. En zo'n zeepbakje met zo'n koperen kraan. En hier zo waar het... Ja, u herkent het allemaal. Ja. Een andere serie, aardrijkskunde. Herkent u deze kaart voor de klas? Welke provincie is dit? Zuid-Holland. Ja, inderdaad, geslaagd. Hier zie je ze wat dichterbij. Tegenwoordig gebruiken ze deze kaarten niet meer natuurlijk, maar toen wel. Ik vond ze nog altijd mooi. En weet u het nog, vroeger moest je die rijtjes leren. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis, Hoek van Holland, Lier, Monster, De Haag, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse. Je moest zo op kunnen dreunen. Maar ik heb het lekker voor me staan. Ja. Tja. Ja, als je nu zegt, waar ligt Schiedam? Dan zeggen ze, opa, is dat in Groningen? Ja, ja. Ja, ja, wat weten ze daarvan? Ik ga het toch opzoeken, zeggen ze dan. En wat die kaarten betreft, hier heb je nog zo'n grote kaart. En dan moest je voor de klas komen. En dan moest je al die rode plaatsen aanwijzen en de naam noemen. Zo ging dat. En het is ook een heel aparte kaart als de meester ging vertellen over de koloniën, Nederlands Oost-Indië. Heel lang geleden, rond 1600, had je de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die dan naar de Oost gingen om veel te halen en hier winst mee te boeken. Hier een, ja, precies. Hier even een kijkje in de voormalige kolonie van Nederland, Java. Ze hadden de buit binnen en dan vaarden ze weer terug. Een belangrijke bron van inkomsten was wel de rijst. We zien hier de rijstvelden en de karbouwen die als trekdier gebruikt werden. Het was hard werken en de winst ging naar Nederland. De handelaren uit Nederland betaalden voor een pond muskaatnoten 7,5 cent en verkochten die in Nederland voor 3 of 4 gulden. Ja, zo ging dat. Over onderdrukking. Rechts, een tabaksplantage. Hier nog een keer van die karbouwen die als trekdieren dienst deden. Ook wel waterbuffels, buffels genoemd. Hier een plaatje als de meester of de juf ook over de zending vertelde. Links een zendingskerkje en rechts een moskee. Ja, geen bruggen waren er toen. Hier links zien we dat daar ook de gins in de, op Java bootjes, pramen genoemd, aan elkaar werden bevestigd. En dat was dan de pont. En hier rechts zien we ook een afbeelding van zo'n pont. Maar dan hier in Nederland, in Oosterbeek, aan de Nederrijn. Hier zien we wat dichterbij. Het Drielse Veer. Heel bekend. Bij de bevrijding was dit de bekende plek waar veel Canadezen zijn gesneuveld. Een prachtige afbeelding. Aardrijkskunde, ja, dan moet je over de Veenplas vertellen bij Loenen aan de Vecht. Of je moest over de Westerschelde vertellen. Of over de steenkolenmijnen. Hier de mijn Maurits bij Sittard. En waar wordt de cement van gemaakt? Ja, daar hebben we de schelpenvisser voor nodig. Die ook wel soms als borduur. Maken ze inderdaad kalk van. Kijk, want hier gaan de schelpen naar de oven. De kalkovens. En dan volgt er een heel proces. Om tenslotte dit allemaal te kunnen doen. U ziet, de meester die kan er genoeg over vertellen. Ja, even een hele andere plaat. Deze gebruikte de meester als het over de walvisvangst ging. En de volgende is u wel bekend, dit is Giethoorn, juist, want hier kan, is geen auto te bekennen. Alles gaat per boot. En ook die volgende vind ik zo'n mooie plaat. Centraal Station Amsterdam, zoals het toen was. Een nostalgische afbeelding. Wat een rust. Waar is die tijd gebleven? En wat zou je hiervan zeggen? Nu niet meer, want als je het neerzet, is het al vertrokken. Je ziet gelijk iets over de kleding van toen. Hier de spoorweghaven in Rotterdam. En voor u denk ik een bekend plekje bij de Boompjes Rotterdam. Een bedrijvig gebeuren was dat hier. En je ziet daar ook, je kan het net zien, in de verte de Maasbruggen. De badplaats Scheveningen met die prachtige rieten stoelen, strandstoelen. Ja, en een schoolreisje. Je gaat naar Schiphol. Ja, toen ook al. Dat zag er toen wel anders uit. Ja, ook bij deze plaat komt er aderskunde ter sprake. Het arbeidershuisje. Je ziet de schaapskudde. En wat zien de kinderen daar? Een specht. Of een haasje. Ja, we gaan snel verder. En ik zie dat het klokje doortikt. Het platteland. Op het boerenland, zo heet deze plaat. En we zien diverse facetten uit het boerenleven hier. En hier herkauwers. Die plaat moest natuurlijk tevoorschijn komen als de meester over de herkauwers ging vertellen. Of over schapen en de varkens. Of de kippen, de kuikens, de haan, de eend. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken. En dit is ook een heel bekende plaat. Ja. U ziet Aaltje de meid. Die zit op zo'n driepoot. En hier hebben we het juk. De knecht komt eraan om te helpen. Een koe die daar en dat nest van de ooievaar, juist. Die de boer die mest naar het land brengt. Oh ja, hier gaat het eigenlijk over. Op de voorgrond wat schapen met lammetjes. Van achter het hek lokt het meisje met juist geplukte boterbloemen de lammetjes. En ze zingt, ik denk dat sommigen van u dat wel kennen. Lammetje, lammetje, lammetje. Stap er eens over het dammetje. Kom maar eens lopen naar het hekje. Doe eens open daar je bekje. Lammetje, kom. Eet er van mijn boterblom. Ja. Ja, de kaasbereiding. We zouden er veel over kunnen vertellen. De boterbereiding. En hier een ochtend in juli staat erbij. Sikkels klinken, sikkels blinken, ruisend valt het graan. Zie de binsterscharen, zie een lange scharen, garf bij garven staan. Het rogge wordt gemaaid. De schoven gezet. De schuur gereden. Deze hanteert de zeis. De zicht en de welhaak. En tenslotte de molen. En het moest allemaal vroeg beginnen, dus de kinderen brengen dan ook proviant. Dossen. Ja, de handwaan. En op de achtergrond de wan- of kafmolen. En de volgende is ook een bekende. De laatste hooivracht. Met de kalkoen op de voorgrond. Dat is een beste waakhond. En hier zo poters leggen. En zijn ze ploegen. Eggen. En dan met een zwierige hand wordt het zaad uitgestrooid. En daarbovenaan wordt de mest over het land gebracht. Ja, het aanaarden van de aardappels. En al te zien, die kijken naar de buizerd. En ziet u hier de haasjes. En natuurlijk daar dat wezeltje weer. En hier weer zo'n gebeuren op de boerderij. Het schapen scheren. Mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hier het schaap wordt van achteren gemolken. Dan gaan we naar een volgende serie. Schoolplaten en dan leesplankjes en leesboekjes. Hier zien we ze liggen. En dit is een heel oud leesplankje, Aap, Roos, Zeef. Heeft u deze vroeger nog gehad? Denk het niet, maar u herkent wel deze. Ja, in 1910 verscheen het leesplankje Aap, Noot, Mies. En hier is mijn vrouw in het Streekmuseum aan een klasje les aan het geven. Als oude juf, zogenaamd. Hier zien we hem dan. Deze herkent u. En kent u ze stuk voor stuk noemen? Aap, Noot. Weet u zeker dat u dat kan? Nou, weet je hoe dat... Oh, achter elkaar. Nou, in de klas moest je dat met z'n allen opdreunen. Echt, wil ik eens eventjes gaan oefenen. 1, 2, 3. Aap, Noot, Mies, Wim, Zus, Jet, Teun, Vuur, Gijs, Lam, Kees, Bok, Weide, Does, Hok, Duif, Schapen. Geslaagd. Ja. Ja. En dan werden hier zo ook oefeningen mee gedaan natuurlijk. Letters, losse letters, woorden vormen. En de kinderen konden dan ook dat eraf halen en ophangen. En in de boekjes stonden dan die verhalen over Aap, Noot, Mies. U herkent het wel. Vroeger met de kinderen hebben we dat ook voorgelezen, denk ik. En ja, je moest de P en de B leren. En de kukkele Q, de U. Heel belangrijk was deze vertelplaat, Aap, Noot, Mies. En... die kwamen natuurlijk in het boekje ook voor. Kijk, dit is de loodgieter. Nou, dan hadden ze een boekje. Dan gingen ze erover lezen. Hier hebben we dat boekje. We doen het boekje even open. En dan hebben we die pagina zoals je ziet. En zo ging dat. De vertelplaat. En ja, waarom die pijl? Daar zien we geen fiets en geen auto. Het is een hele oude plaat. Want bij de volgende plaat zie je daar een auto en een fiets. Dus het is een plaat die in later tijd gemaakt is. Tja. Kijk, en hier zie je ze allebei. Links zonder en rechts met. Ja, en al die woorden. Aap, Noot, Mies, Zus, Wim. Jet, Teun, Kees en Gijs. Je ziet, ze zijn allemaal op de plaat te herkennen. Dan gaan we nu naar het laatste stukje. Prentenboek van Ot en Sien. Bekende afbeeldingen. En hier zien we Trui en Sien breien. Poes die kon die kluwen afrollen. Een belevenis. Nou, hier zien we de school van vroeger met de leien en de griffels nog weer even terug. En u ziet ook links de houten schooltas. Die kon je dan ook op je knieën neerleggen, had je gelijk een tafeltje. En hier een telraam natuurlijk en de letterkaarten. De meisjes kregen op woensdagmiddag nuttig handwerken. U weet het nog wel. Ja, de merklab en de stoplab. Ja, dat is antiek geworden intussen. Hè? En natuurlijk met biologie deze platen, nou die hebben we gezien. Maar zo zag het er vroeger uit. Kijk, daar rechts zien we dan nog mevrouw met haar werkmutsje op. Maar we gaan de school van vroeger verlaten. De kinderen gaan weer naar huis en het is weer tijd om te spelen. Misschien wel in de sneeuw. Heerlijk toch? Kijk maar. Of met opa eendjes voeren in het park. Schattig. Je ziet gelijk een stukje klederdracht van toen. Daar kun je met heimwee aan terugdenken. En zo zijn we samen teruggegaan naar de school van toen. Met zijn onuitwisbare indrukken. De kachel, inderdaad. En de banken, de lessenaar waar je naartoe geroepen wordt als je bij de meester of de juf moest komen. Maar dat is een gevaarlijk ding. Ja, precies. Daar kun je een flinke klap mee krijgen. Ja. En hier zien we ze nog een keer bij elkaar. De pechvogel die naar je toe gegooid werd als je niet op zat te letten. Dan moest je hem terugbrengen. En dan kreeg je een flinke klap met de stok. En hier zien we ze nog een keertje. De plak. De pechvogel. En hier ezel. Een bord waarop een ezel dus getekend was. Want soms werd je naar de meester geroepen om als je iets doms had gedaan, kreeg je ik ben een ezel omgehangen. Kijk maar. Ja. Wat een vernedering. En hoe ongelukkig moet het kind zich dan wel voelen. En het kon nog erger. Want als je iets, ja, toch niet iets moois had gedaan, dan kreeg je het schandbord voorgehangen. Je stond letterlijk ten schande. Herinneringen. Tuurlijk, de inkt, de inktpotjes, de inktlab, hadden we het net toch over, daar hebben we ze. Ja. We gaan de school verlaten. Het lokaal is leeg. De klompen zijn uit de kast. Behalve een paar, die leerlingen moesten dus school blijven. Hier zien we alles nog een keertje bij elkaar. Afscheid van de school van vroeger. En nog weer een foto uit Oude Tongen uit 1930. En je ziet er al die platen hangen. En zo hebben we al die series gezien. En zo zijn we aan het einde van de presentatie gekomen. Dank voor uw aandacht. En hopelijk tot ziens. Misschien tot een volgende keer. Ja, ja. Oh ja. Jeet. Goed zo. Wat heen nou toch voor mooi, jongen?
Kijk, dat is voor u voor de presentatie.
Kijk eens aan. Fijn, dank u wel.
Ik wil u voor wel meenemen als dank.
Juist, dank u wel. Geweldig.
En voordat uniek. We deze middag afsluiten, misschien is het wel leuk om dat deze middag te doen. Tante Nou, die had een mooi gedicht. Eigenlijk voor in deze tijd, hoe er veel van ouderen gevraagd wordt. Ik zou zeggen, draag het even voor.
Ja, oh, sorry. Hier heb je al de helft. Dit is de andere helft. Zo.
Wat heb je zo hier aan?
Ja, een beetje moet ook licht hebben hoor.
Dan moet je naar achteren gaan. Hier rijdt de lamp.
Dan doe maar vasthouden. Oud worden in deze tijd. Het is gewoon niet voor te stellen. Je moet met een mobieltje bellen. Je kunt er ook een tekst op lezen. Je moet altijd bereikbaar wezen. Dat kan dus, maar niet langer door gewoon met een ouderwetse telefoon. Wil je een treinkaartje kopen? Nee, niet naar de balie lopen. Daar is niemand meer te zien. Je kaartje? Dat komt uit een machine. Je moet op veel, heel veel knopjes drukken. In de hoop dat het zal lukken. Pure zenuwsloperij. Want achter je een hele rij kwaad en tandenkwarsen staan. En de trein die komt eraan. Bij de bank wordt je geen geld netjes voor je uitgestaald. Want dat past niet meer in onze cultuur. Nee, je geld komt uit de muur. Maar als je de code maar kent, anders krijg je geen rode cent. Om nog meer te plezieren, mag je internet bankieren. Allemaal voor je gemak. Alles onder je eigen dak. Niemand die er ooit om vroeg. Blijkbaar is het nooit genoeg. Man, man, man. Wat een geploeter. Alles moet met de computer. En die doet dat alles wel. Mits je www.nl. Je vindt er alle informatie. Maar wie behoedt je voor frustratie? Dat het ding het weer niet doet? Je wordt er echt niet van niet goed. Maar dan roept men dat je boft. Want je werkt met Microsoft. Ach, je gaat er onderdoor. Je raakt gewoon weg buitenspoor. Nee, het is geen kleinigheid. Oud worden in deze tijd.
Dankjewel voor je bijdrage. Ik denk dat het een goede aanvulling is op de goede tijd van vroeger. Maar alles was niet even goed. Ik ben toch dankbaar dat mijn kleinkinderen niet meer met zijn bord om behoeven te staan als ze misschien niet zo mee kunnen gaan. Dus die aandacht is misschien wel verbeterd in deze tijd. Ik wilde deze middag afsluiten met elkaar te zingen. En ik stel voor, laten we Psalm 121 zingen. Zeker in verband met het 50-jarig huwelijk van meneer en mevrouw Pater. Een hele moeilijke tijd ligt achter hen. Nu ze in het afgelopen jaar hun kleinzoon hebben moeten missen. En nu mogen ze deze dag toch samen beleven. Ik dank van een Ebenezer. Ik wens u namens onze ouderen nog een gezegende levensavond toe. En ik hoop dat voor u beiden licht mag zijn. En dat u de troost in de weg die u moet gaan mag ontvangen van hem waar hij alleen te ontvangen is. Ik stel voor Psalm 121. Psalm 121 vers 1, sla dogen naar het gebergte heen. En het tweede, hij is, al treft u het vels verdriet, u wachten die uw voet voor wankelen bevoet. En het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan. 1, 2 en 4. Ik ga u voor in dankgebed. Heer, aan het einde van deze ouderenmiddag komen we tot u. Zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat we deze middag mochten ontvangen. We mochten hier in eensgezindheid samen zijn, rondom uw eeuwig blijvend woord en Gods getuigenis. En Heer, het zal velen aangesproken hebben als het gaat over een weduwvrouw. In welke positie dat we dan ook staan, weduwen, weduwnaren, maar ook alleenstaanden. En Heere, dan weet u wat dat betekent, vooral in de avond van het leven, als we niet meer kunnen gaan zoals we willen. Heere, dan zeggen we u dank dat de mogelijkheid er is in de gemeente om ons op deze middagen elkander te ontmoeten. Maar geef bovenal dat het woord gesproken door uw dienstknecht deze middag achtervolgd mag worden met uw zegen. Heere, wil u onze harten openen, als een hart van een Lydia, wat toch geopend werd op de prediking van Paulus. En geef dat zo door uw geest, uw woord in onze harten, ingedragen mag worden. We zeggen uw naam ook dank, dat we samen meegenomen werden in het tweede gedeelte van deze middag naar het verleden. Dat we dingen mogen zien, die in onze herinnering misschien leven, en waar we nu nog een blik in mochten slaan. Ze zijn voorbij, de tijd is voorbij gevlogen. Heren, we zeggen uw naam dank voor wat de heer Pater ons deze middag mocht bieden. Gedank hem samen met zijn vrouw Wil, nu ze 50 jaar in de band van het huwelijk verbonden mochten zijn. Geef u een zegen aan hen, ook voor de toekomst. Draag hen in alle omstandigheden van zorg en verdriet. En geef dat ze maar deze weldaad in u de Heere mogen eindigen. En geef dat wel kander te zijner tijd. Op deze plaats als ouderen, maar ook als presentator misschien op een andere keer weer mogen ontmoeten. Breng een ieder veilig thuis. En als we stil en alleen in de woning terugkomen. Heere, dat u daar mag zijn. Ja, en u bent er, want in onze huizen is uw woord. Maar Heere, laten we uw woord niet dicht laten. O, misschien gaat het lezen niet zo gemakkelijk. En het onthouden voor verschillende nog minder. Maar Heer, het gaat niet om de veelheid. Want met één woord, met kracht aan de ziel toegepast, kan er een eeuwigheidswonder gebeuren. Gedank ons dan zo allen. Aanneem ons voor uw rekening. Breng een volgende keer ons nog samen. Maar Heer, als de weg anders is, bereid dan vooraan toe, opdat we u kunnen en mogen ontmoeten, als de tijd daar is, als u ons uit het leven komt weg te nemen. We vragen het u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis. De volgende keer hoopt de broeder en zuster van Dieren voor ons een presentatie te houden na de pauze.